In de eerste hoofdstukken van de eerste Korinthebrief spreekt de apostel Paulus over de wijsheid van de wereld tegenover de wijsheid van God. En het is een lange inleiding om aan te geven dat de gemeente en daarmee ook de individuele gelovigen niet opgebouwd wordt of onderwezen wordt vanuit de wijsheid van de wereld, zeg maar het verstand des vlezes, maar uit de wijsheid van God. En dat het bovendien zo is dat de groei, dan wel de opbouw van de gemeente, maar dus ook van de individuele gelovigen, het werk Gods is. En dan was de apostel weer terecht in 1 Korinthe 3 inmiddels. Vers 7 en 8 was dat, waar we vorige keer ongeveer geëindigd zijn. Zo is dan nog hij die plant iets, nog hij die nat maakt, maar God die de wasdom geeft. Refererend aan het voorgaande vers. Ik heb geplant, zegt Paulus, Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft de wasdom gegeven. En dus is nog hij die plant iets, nog hij die nat maakt, maar God die groei, die wasdom geeft. En daarna zegt hij, vers 8, en die plant en die nat maakt zijn één. Dat wil zeggen, zij zijn elkaars medearbeiders, zijn actief in hetzelfde werk en zij zullen daar individueel ook loon voor ontvangen in overeenstemming met die arbeid. Daarop komt de apostel vervolgens terug. Maar eerst zegt hij vers 9, want wij zijn Gods medearbeiders. Begrijp je me goed, in het Nederlands kun je dat niet helemaal goed zien, maar het idee is niet dat de medearbeiders medewerken met God, maar wat er werkelijk staat is dat Paulus en Apollos elkaars medearbeiders zijn en dat ze beiden staan in dienst van God. Ik zal u er niet mee vermoeien, maar het blijkt uit de naamvalsvormen die in het Grieks gebruikt worden. Maar zij zijn elkaars medearbeiders, zij zijn namelijk één, maar dat stond in de voorgaande verse al. En in dienst niet van de wereld of de wijsheid van de wereld, maar in dienst uiteraard van God zelf. Daar staat in 2 Korinthe 6 vers 1, en wij medearbeidende, eigenlijk dus samenarbeidende, bidden u ook dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. Dat kan namelijk dat men de genade Gods te vergeefs ontvangen heeft. In wat simpel evangelisch jargon ligt dat wat anders. Dan vragen wij ons af, kan men dan als men eenmaal genade ontvangen heeft en dus eeuwig leven ontvangen heeft, kan men dat dan weer kwijtraken? Ik bedoel, je krijgt dat toch en dat is toch voor altijd? Hoewel er anderen zijn die zeggen, natuurlijk is dat niet voor altijd, je moet daarna wel flink je best doen, anders komt het niet goed. En men gebruikt daarvoor dit soort schriftplaatsen. Ik moet u zeggen dat het een en ander voortkomt uit het misverstand dat het doel van het werk Gods slechts zou zijn dat u of ik, of desnoods iemand anders, behouden wordt in de zin van dat zo iemand eeuwig leven ontvangt. Dat is het thema altijd geweest in, laten we zeggen, de Rooms-Katholieke Kerk. Wordt een mens zalig of niet? En wat moet hij er eventueel voor doen? Wat kan hij ervoor doen? En het antwoord is uiteraard, punt 1, betalen. En punt 2, doen wat ik zeg. Dat is zo ongeveer het verhaal. Weet je het daarna zeker? Nee. En in protestantisme, en ik ben geneigd te zeggen Calvinisme, is het ook ongeveer zo. Men weet niet of men zalig wordt, maar wat moet je ervoor doen? Nou, in ieder geval je kerkelijke belasting betalen. Want dat zit er zo aan vast als je lid wordt van een kerkgenootschap. En dat is verplicht, anders word je zeker niet zalig. En voor sommigen moet je nog speciaal lid worden. Niet maar van een, maar van de organisatie. Of hoe dat maar heten mag, dat weet u toch, hè? Weet je het daarna zeker? Nee, je moet daarna ook goed je best doen. En je dus houden aan, laten we zeggen, het kerkelijk recht. De statuten. Enzovoort. Dat is dan ongeveer het idee. Men weet het nooit zeker. En dus blijft dat altijd het hot item. Je vraagt aan iemand, ben je behouden, ben je een kind van God? En dan zegt men, dat kan je zomaar niet zeggen. Wij evangelici zeggen dat nee, je komt tot geloof en dan ben je zeker van je zaligheid, dat is het dan. En daarna loop je op tegen schriftplaatsen waar staat dat iemand de genade te vergeefs heeft ontvangen. Wat moet je daar dan mee? En dat zaait dan weer twijfel, alsnog. Maar het is een misverstand, het doel is niet dat iemand behouden wordt, dat wil zeggen wedergeboren wordt, een kind van God wordt. Het doel is dat iemand vrucht draagt. Dat men nuttig gemaakt is om God te dienen en dat men dat ook werkelijk doet in de praktijk van het leven. Dat was uw doel, uw levensdoel, misschien niet, maar dat was wel Gods doel met uw leven. Dat wij Goden wel behagelijk zouden wandelen. En dat kan alleen maar nadat men eerst tot geloof gekomen is, nadat men wedergeboren is. Maar dan begint het pas. Dat was niet eindpunt. Geboorte is nooit een eindpunt. Althans niet voor degene die geboren wordt, laat ik het zo zeggen. Maar het is het beginpunt uiteraard. Zie? En de genade te vergeefs ontvangen hebben wil niet zeggen dat men niet wedergeboren is, maar wil zeggen dat men ontvangen heeft, dat men dus wedergeboren is, de geest heeft ontvangen en al wat, tot dat, al wat daarbij hoort, zei Petrus in 2 Petrus 1, maar dat men er niks mee doet. Dat is wat dikwijls gebeurt. Dan heeft men de genade te vergeefs ontvangen. En daar gaat het om, hè? En dat is wat ook voor deze Korintiërs in het algemeen dreigt, want of ze wedergeboren zijn, dat staat niet ter discussie. Daarvoor zijn de woorden uit hoofdstuk 1... vers 1 tot en met 9, veel te sterk, die zijn duidelijk genoeg. De brief is geschreven aan gelovigen, maar het hele punt is dat die gelovigen blijkbaar niet uit het geloof leven, en dus uit de wijsheid Gods, maar uit de wijsheid van mensen. En dan heeft men in de praktijk de genade te vergeefs ontvangen. Vandaar die woorden die we weliswaar niet hier lezen in 1 Korinthe 3, maar in 2 Korinthe 6 vers 1 wel. En in deze eerste Korinthebrief vinden we trouwens ook nog wel woorden van die strekking. Dus ik laat het dan maar even bij. Wat de apostel zegt is, wij zijn Gods medearbeiders, 3 vers 9. Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. Die arbeiders, die samenwerkers, want dat zijn we dus in de praktijk, zijn actief in, hetzij de landbouw zeg ik altijd, of in de woningbouw. Beter is natuurlijk tempelbouw, zoals uit de volgende woorden blijkt. En het zijn twee beelden, twee metaforen, die gebruikt worden ter aanduiding van de gemeente en het werk Gods daaraan. Dat wil zeggen, in de eerste plaats wordt het hier beschreven als akkerwerk, in de lijn van de voorgaande verzen. Planten en nat houden heet dat. Op andere plaatsen heet dat zaaien. En eigenlijk heb ik nu meteen ook een toelichting gegeven op de gelijkenis van de zaaier. Die is ook dikwijls een probleem. Omdat, u kent de gelijkenis van de zaaier? Het zaad wordt gezaaid, maar onder omstandigheden, tamelijk noodlottige omstandigheden, komt het zaad wel op, maar het verdort daarna. Omdat het geen diepte van aarde heeft en de grond is te droog en rotsige bodem en wat het maar wezen mag. Het komt wel op, maar daarna verdort het. Als je wilt, kun je daaruit afleiden dus dat iemand die wedergeboren is alsnog verloren kan gaan. Toch? Het komt wel op, het zaad, het heeft een uitwerking, maar daarna verdort de plant ook nog weer. Dus dat kan dan blijkbaar wel. Maar het is een misverstand. Het gaat er namelijk niet om of het opkomt. Het gaat erom of het vrucht draagt. Dat is het doel wat God zich gesteld heeft. Zie? En nou ja, goed, dat zie je in zo'n gelijkenis dus terug. Hè? De gelijkenis is niet te begrijpen als we niet begrijpen dat het gaat om het vrucht dragen. En daarvoor moet het zaad uiteraard eerst opkomen, maar dan begint het pas. Zie? En het kan dus, het komt wel op, maar draagt geen vrucht. En dat is trouwens een beeldspraak die ook op andere plaatsen gebruikt wordt. Hè. Maar goed, daar ga ik maar niet verder op in. Dat is Gods akkerwerk. Maar voor de gelegenheid schakelt de apostel om naar een andere soort bouw, namelijk de tempelbouw. En hij zegt dus: Gods gebouw, Gods bouwwerk, zijt gij. En waarna hij begint te spreken over een fundament dat gelegd wordt. Daar begint het altijd mee. En het leggen van het fundament uit vers 10 komt dus in hoge mate overeen met het planten. In beide gevallen wordt het in de grond gezet, om zo te zeggen. Of eventueel komt het overeen met het zaaien, net wat u wil. Maar de gemeente wordt ook beschreven inderdaad als een gebouw. Ook in Colossense, hoofdstuk 2, staat er in mijn Bijbel keurig bij, in Colossense 2, vers 7, vind je ook zo'n dubbele uitdrukking. Aan de ene kant akkerwerk, aan de andere kant een bouwwerk. Want daar staat in vers 6 van Colossense 2, gelijk gij dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, en voor zover dat zo is, maar daar twijfelt Paulus niet aan, maar hij zegt gelijk gij dan Christus Jezus de Heere, en daarmee als Heer en Meester hebt aangenomen, wandelt in hem. Geworteld en opgebouwd in hem. Komt overeen met Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. Geworteld is het akkerwerk, om zo te zeggen. En opgebouwd in hem, dan gaat het inderdaad over één bouwwerk, namelijk één tempel, enzovoorts. Dus een bekend taalgebruik, om zo te zeggen, van de apostel Paulus. Maar ik ga terug natuurlijk naar 1 Korinthe 3... Waar staat, wij zijn Gods medearbeiders, Gods akkerwerk, Gods gebouw, Gods bouwwerk, zijt gij. En bij de bouwwerk zou je ook moeten denken aan de uitdrukking van de Heer zelf. In Matthäus 16, op deze Petra, zeg maar op deze rots, zal ik mijn gemeente bouwen, zodat je nou weet wie die wijze man is. Die zijn huis bouwt op de rots. Hebben die nog? Een dwaas man bouwt zijn huis op het zand, maar een wijze man bouwt zijn huis op de rots. Wie bouwt er een huis op de rots? Wie is die wijze man? Het antwoord is God zelf uiteraard. Toch? Dat is de wijsheid Gods. Nou goed. Maar de apostel gaat daar vervolgens op in. Hij verandert van beeld en gaat nu verder over gebouw, een bouwwerk. En zegt dan, vers 10, naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als wijs bouwmeester. Geen wonder dat die Corinthiërs Paulus arrogant vonden. Maar, staat er. Heb ik als wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop. Weet u nog, ik heb gezaaid, Apollos heeft nat gemaakt. Vind je hier terug? Alleen nu heet het, ik heb het fundament gelegd en een ander, Apollos dus eventueel, een ander bouwt daarop. En daarna zegt hij, maar een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Het idee blijft namelijk dat fundament, het volgende vers, dat nou eenmaal dat fundament gelegd is. En voor zover aan dit huis gebouwd wordt, moet er natuurlijk gebouwd worden op het fundament dat reeds gelegd is. En niet ernaast, of niet daarbuiten, of wat het maar zijn mag. Populair gezegd, het fundament bepaalt meteen de omtrek en de afmetingen van het gebouw dat daarop gebouwd gaat worden uiteraard. En daar is niks meer aan te doen. Dan moet ik u zeggen dat in onze dagen daar wel degelijk over nagedacht wordt natuurlijk. Hè. Dat is al ook altijd zo geweest. Men wil wel bouwen, maar liever op een zelfgemaakt fundament. Daarnaast ergens. Niet in overeenstemming met het fundament. En u weet, er staat verderop natuurlijk, vers 11. Niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Het welke is Jezus Christus, want hij is het fundament. Hij is die rots. In het Oude Testament wordt hij al zo genoemd, menigmaal. En in het Nieuwe Testament wordt dat natuurlijk niet anders. staat in mijn Bijbel onder vers 11 ook keurig een verwijzing naar Jesaja 28, vers 16. Zie, ik leg in Sion een steen, een kostelijke steen, een fundament, enzovoorts. Van Gods wegen geschied, uiteraard. En daar heeft men zich aan te houden. Binnen dat kader, om het eens zo te zeggen, binnen dat kader zou er gebouwd moeten worden. Maar goed, ik grijp eerst nog natuurlijk terug naar vers 10. Want er zit natuurlijk nog veel meer aan vast. Hè? De apostel schrijft daar in vers 10. Naar de genade Gods die mij gegeven is. Hetgeen min of meer twee keer hetzelfde is. Hè? Genade wordt uiteraard niet gekocht of verworven. Genade wordt gegeven. Je kunt het alleen aanpakken en daar blijft het dan ook bij. Anderszins is de genade geen genade meer, zeg ik altijd maar. Hè? Naar de genade Gods die mij gegeven is. Wat erachter steekt is natuurlijk die eenvoudige waarheid, die wij trouwens in onze dagen uitgebreid zijn kwijtgeraakt. De eenvoudige waarheid dat een mens van Gods wegen genade ontvangt, niet alleen maar inhoudende dat de zonden vergeven zijn of worden, maar wij ontvangen ook genade om God welbehagelijk te kunnen dienen. Dat wil zeggen, en dan ga ik wat kort door de bocht, omdat we het uitgebreider moeten bespreken naar aanleiding van 1 Korinthe 12, 13 en 14. Wij krijgen van Gods wegen nog meer. Alles wat je krijgt is genade, dus vooruit maar. Maar we krijgen niet alleen vergeving van misdaden uit de rijkdom van zijn genade. Hij is immers met zijn genade veel meer dan overvloedig geweest over ons. En het houdt inderdaad veel meer in dan alleen vergeving van zonde. Nou begrijp ik wel dat u zegt van nou dat was mij wel genoeg. Daar ben ik zeer tevreden mee. Maar God niet, en dat is het punt, hij geeft u wat meer, hij geeft ons allen een loopbaan te lopen, heet dat. Of met nog andere woorden, want die loopbaan kom ik vanzelf alweer een keer tegen, en met nog andere woorden, hij geeft ons een geestelijke gave. Alleen ja, dan beginnen ineens alle lampjes te rinkelen en belletjes te branden, zeg ik altijd spottend. Want ja, geest bij geestelijke gaven, we zijn toch niet van Pinksteren, of wel? Ben ik hier bij de, waar ben ik hier terechtgekomen? Bij de verkeerde club? Nee, God geeft ons geestelijke gaven. Alleen die geestelijke gaven, dat heel dat idee uit 1 Korinthe 12, zeg maar, of uit Romeinen 12, is een eigen leven gaan leiden. Dat wil zeggen, men heeft er van alles aan opgehangen en men heeft er van alles onder willen verstaan enzovoorts. En is daarmee de Bijbelse betekenis van die termen kwijtgeraakt. Maar de Bijbelse waarheid is simpelweg deze, dat die geestelijke gaven, zoals ze genoemd worden, waar het ook is, en het is niet alleen Romeinen 12 of 1 Korinthe 12, die geestelijke gaven wil gewoon zeggen, God geeft ons iets. Wat geeft hij ons dan? Iets te doen? Toch? Je wilt toch je leven dat je hier hebt, of zullen we zeggen, je wilt toch de dagen die over zijn in het vlees, wil je toch niet zinloos, ijdelijk gebruiken, of iets dergelijks? Dat begrijp u toch? Je wilt toch wat doen met je leven? Je bent een kind van God geworden, en dan? Dan zegt hij, nou hier heb je wat. Een loopbaan, ga maar lopen. Dat is wat die geestelijke gave is. Nooit wat anders, het is alleen dit. Wat God ons geeft is verantwoordelijkheid. Niet zo lang geleden hebben we daar uitgebreider over gesproken, ook in deze plaats. Dus ik doe het nou maar even snel. En we krijgen 1 Korinthe 12 straks nog voor ons natuurlijk. Vanavond niet meer, maar vooruit. Maar geestelijke gave wil zeggen dat God ons iets te doen geeft. De gave is de verantwoordelijkheid die wij daarmee dragen, te dragen gekregen hebben. En de illustratie ervan vind ik altijd mooi, gebruik ik ook altijd, zit niks anders op. is heel gemakkelijk. De man, de edelgeboren man of een hooggeboren man, wat het maar was, ging naar het buitenland, een ver land, om een koninkrijk te ontvangen, riep zijn dienstknechten tot zich, het waren de 10, maar dat doet er nou niet toe. Riep zijn dienstknechten tot zich, gaf elk een pond en zei, doet handeling totdat ik kom. Wat hadden ze nou gekregen? Verantwoordelijkheid. Iets te doen. Wat precies staat er niet bij daar? En dat vinden we dus op andere plaatsen aangegeven, min of meer, althans, voor zover dat kan. Want zo specifiek is het niet. Maar waar het om gaat is dat wij ons bewust zouden moeten zijn dat God ons in genade, of uit zijn genade, zo'n gave geeft, minstens één heet dat. En dat bestaat helaas niet uit het spreken in tongen of andere kunstjes. Nee, dat is het niet. Maar hij geeft ons iets te doen in de gemeente. Want Gods werk vindt uitsluitend plaats in de gemeente. En binnen die gemeente, dat is dus niet in de wereld. En wereldse wijsheid komt er ook niet aan te pas. Maar binnen de gemeente zal die gave gebruikt worden. En dat staat ook inderdaad in Romeinen hoofdstuk 12... waar de apostel trouwens ook spreekt over de genade die hem gegeven is. Hij zegt, in verband met die genade die mij gegeven is, zeg ik tot een ieder van u dat hij niet wijs zij bij zichzelf, niet eigenwijs zij, maar, en dan komt het verhaal over die gaven, en daarna zegt hij, en laat ons dus die gaven die wij hebben besteden, of hoe je dat maar zeggen moet dan. Maar dat is de strekking van het verhaal. En dat wordt hier nog niet meteen gezegd, er komen nog hoofdstukken genoeg. Maar Paulus spreekt in de eerste plaats al over de genade die hem gegeven is. En hem is de genade gegeven om het fundament te leggen. In het algemeen en in het bijzonder in Korinthe. En dat heeft hij gedaan toen hij daar de meest elementaire nieuwtestamentische waarheid gepredikt heeft, namelijk de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Zie? En als u een paralleltekst wil hebben, nou ja, goed, Romeinen 12, tenslotte is maar een paar bladzijden terug, Romeinen 12, vers 3. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik tot een ieder van u, dat was Paulus' verantwoordelijkheid om tot een ieder van u de volgende woorden te richten. En dat zijn dan woorden met betrekking tot de gaven die de gelovigen nu eenmaal ontvangen hebben. Want, en hier wordt dan weer een ander beeld gebruikt in Romeinen 12. De gemeente wordt beschouwd niet alleen als akkerwerk of als een bouwwerk, maar ook als een lichaam waarin elk lichaamsdeel, elk lid van het lichaam, zijn of haar eigen functie nou eenmaal heeft gekregen. En daarom heet het een gave. En omdat men het krijgt niet op grond van verdiensten, heet het een genadegave. Begrijp je me goed? Men krijgt het wel op grond van vermogen, maar dat is geen verdienste. Maar goed, daar hebben we het later dan wel over. Maar het gaat nu om het beginsel. En een andere voor de hand liggende uitspraak is die van Efeze hoofdstuk 2. Vers 7 en 8. Er staat het twee keer op zijn minst. Efeze 3, vers 7. Het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods die mij gegeven is. Nou ja, dat is al drie keer. Gave, genade, gegeven. Naar de werking zijner kracht. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus, etc. Nou ja, dat is wat hij gekregen had. Dat was zijn gave. Dat wil zeggen, dat is niet iets wat hij kon, hoewel hij dat kon. Maar dat hij het kon, had hij niet gekregen. Wat hij gekregen heeft, is dat hij het moest. Van Gods wegen. Dat is geen andere optie. De heer wees hem zijn plaats in de gemeente en zei: Paulus, dit is jouw verantwoordelijkheid. En dat is waaruit je leeft. En op grond daarvan richt hij zich tot ons en zegt: naar de genade die mij gegeven is, zeg ik tot een ieder van u, enzovoorts. Maar het impliceert wel dat een ieder van ons ook zo'n gave gekregen heeft. En inderdaad, bij gelegenheid, in die dagen, kregen sommigen de verantwoordelijkheid van het spreken in tongen. Niet dat het nuttig was, zegt de apostel Paulus er meteen bij. Zoveel heb je er nou ook weer niet aan, maar niettemin, je moet toch ergens beginnen. En dus, enzovoort. Toen zei iemand: ja, maar de apostelen spraken toch in tongen. Dan moet ik je zeggen: ja, dat kan er wel zo wezen, maar als ze de leven lang niet meer gedaan hebben dan dat, hebben ze een onnuttig leven gehad. He? Nou ja, dat is 1 Korinthe 14, dus je moet nog even geduld hebben dan. Maar daar staat dat, hè. Hoe dat ook zij, wat de apostel begint aan te reiken in 1 Korinthe 3, is dat elke gelovige een eigen positie en verantwoordelijkheid heeft gekregen uit Gods genade in het werk Gods. Maar het werk Gods is een werk in de gemeente, dus daar is onze plaats, daar ligt onze verantwoordelijkheid. En als je dan meteen begint te roepen: maar ik ben van die en ik ben van die, ja, dan komt daarvan natuurlijk niets meer terecht. En dat is het hele punt. Nou goed. Na de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als wijs bouwmeester, als architect, of hoe het me heten mag, ontwerper. Een ontwerper is het eigenlijk ook niet. Bouwmeester kan je wat mij betreft ook vertalen met uitvoerder. Men maakt er meestal iets hogers van. Maar ik moet u zeggen dat het ontwerp zelf natuurlijk niet van Paulus afkomstig is. Hè? Het ontwerp is van God afkomstig. Paulus geeft er uitvoering aan, dus ik noem hem liever de uitvoerder. Maar die moet natuurlijk wel verstand van zaken hebben. En dus wordt het een wijs bouwmeester. Hij heeft het fundament gelegd. Dat is mooi, dat hij het fundament gelegd heeft. Want het mooie daarvan is dat niemand anders dat er nog meer hoeft te doen. Toch? Dat specifieke werk heeft plaatsgevonden. En het was het dan. En de verantwoordelijkheid van de Korintiërs of van Apollos eventueel was niet die van fundamentlegger. Dat kan niet, want het fundament was gelegd. En wat dat betekent hier in de praktijk mogen ook duidelijk zijn. Het wijst erop dat Paulus oorspronkelijk in Korinthe als eerste het evangelie gepredikt heeft. En dat was het dan. Dat is het leggen van fundament daar in de praktijk. En ik moet er nog wat anders bij zeggen. Dat is namelijk, en dan moet ik weer even naar Efeze, hoofdstuk 2. Deze keer, Efeze hoofdstuk 2, waar Paulus spreekt over dat Joden en heidenen, hoe verschillend ze van huis uit ook wellicht zijn, dat Joden en heidenen door geloof deel hebben gekregen aan precies diezelfde gemeente. Er is er maar één namelijk. Dus min of meer hetzelfde onderwerp dus. Is maar één bouwwerk, is ook maar één fundament. En dus zegt hij tot de gelovigen uit de heidenen, want dat staat in vers 12... Hij zegt tot hen in vers 18, door hem, door Christus namelijk, hebben wij beiden, dat zijn er twee, Jood en Heiden namelijk, want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. En daar is er ook maar één van natuurlijk. En dus zo, vers 19, zo is dus en dus is zo. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, als heidenen van oorsprong, maar gij zijt medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Het is maar één huis. Eigenlijk staat er medegenoten of gewoon genoten van het huis Gods. Of nog liever, als ik het had moeten vertalen, van Gods huis. Want over dat huis gaat het vervolgens verder in vers 20. Begrijpt u wat ik nu zeg? Niet maar huisgenoten van God. Het woord huis is hier in de vertaling verzwakt geworden door de uitdrukking huisgenoten. En dat is het wel, maar er staat genoten van Gods huis, komma, Gods huis, komma, gebouwd, want het huis, niet de huisgenoten, het huis wordt gebouwd of is gebouwd op het fundament, logischerwijze, het fundament der apostelen en profeten, waarvan het huis nog steeds, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Het is niet een steen uit het fundament, maar het is de laatste steen van het bouwwerk, eigenlijk de top. Dat is wat uiterste betekent. De term komt trouwens uit Psalm 118, zou dat er niet bij? Nee? Nou ja. Psalm, dat staat er niet bij, verbijsterend. Maar in ieder geval, daar wordt gesproken over de steen die geworden is tot hoofd des hoeks. Hier opgevat als uiterste hoek, punt, richting. Maar hoofd wil zeggen boven. Het is de top namelijk van het bouwwerk. Als u mij vraagt, zelfs de top van de piramide. Als je er een vorm bij bedenkt, maar goed, daar ga ik maar nou niet op in. Maar waar het om gaat, is om dat huis gods dat gebouwd wordt op één fundament. En het fundament heet het fundament der apostelen en profeten. En dat betekent in de praktijk dus, kan niet anders, dat deze apostelen en profeten het fundament gelegd hebben, ooit in het verleden. En ik haal het aan om meteen te zeggen, dat is de reden waarom wij in onze dagen geen apostelen en profeten meer hebben en ook niet nodig hebben, want apostelen en profeten zijn fundamentleggers en we hebben geen fundamentleggers meer nodig. Het fundament is gelegd en dat was het dan. Einde van het verhaal. En nog wat, apostelen en profeten betekent in de praktijk de apostelen die ook profeten waren. Want zo is dat, hè. Niet alle profeten waren apostelen. Ik bedoel, in de dagen van Handelingen, na de opstanding van Christus, er waren ook profeten die geen apostelen waren. Ik ken er één bij name, Agabus. Agabus. Die komt twee keer voor in Handelingen. Eén keer aan het begin, tamelijk, en één keer aan het eind, ergens. Maar het was geen apostel, maar andersom, de apostelen waren wel profeten. En het zogenaamde apostolisch gezag wordt uiteraard ontleend aan het feit dat zij profeten waren. God sprak rechtstreeks tot en door hen. En dat is het dan. Heb je het? Nou ja, Marcus was een profeet, hij heeft ons een stuk van het woord van God nagelaten. Het Marcus' evangelie, maar hij was niet een apostel. Hij was een knechtje van de apostelen. Van Paulus en van Petrus. Om maar eens wat te noemen. Goed. Maar laat hem tot u doordringen. Dat fundament is gelegd. En Paulus voegt eraan toe, dan ben ik hier terug, in 1 Korinthe 3... Niemand kan, vers 11, niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. Want het fundament wordt gelegd door apostelen en profeten, waarvan Paulus er een is. En nu we het er toch over hebben, noem ik ook maar even Hebreeën, daar waren we kort geleden, Hebreeën 5 en 6... In Hebreeën 5 immers, de laatste verse, wordt net als in 1 Korinthe 3, de eerste verse, gesproken over melk en vaste spijs. En ik heb geprobeerd u uit te leggen dat de vaste spijs van doen heeft met de tegenwoordige positie en het werk van Christus. Terwijl de melk van doen heeft met hoe een zondaar zalig wordt, zal ik maar zeggen. Tamelijk aardse dingen nog. Die dingen worden inderdaad genoemd in het einde van Hebreeën 5. Daar waren wij toen dus ook. En daar wordt ook gezegd in het laatste vers, maar voor de volwassenen, de volmaakten, de volwassenen, is de vaste spijze. Voor degene namelijk die door gewenning, gewoonheid, de zintuigen geoefend hebben, enzovoorts. Nou ja, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. En straks moeten we het hebben over dat wij allen geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is, het zij goed, het zij kwaad. Dat is 2 Korinthe 5. Maar het idee van de rechterstoel van Christus komen we hier tegen in de volgende versen van 1 Korinthe 3. Nou, die hebben we dan vast, hè. Maar het gaat hier ook inderdaad om melk en vaste spijs. En in verband daarmee zegt hij, dat is het volgende vers, 6 vers 1. Daarom nalatende het begin der leer van Christus. Het begin der leer van Christus. Dat is dus melk. Laat ons tot de volwassenheid, of zoiets, het volwassene, voortvaren. En dan staat er, niet wederom leggende het fundament van de bekering van dode werken. Dat is een taalkundige misser, deze vertaling. Dat is een taalkundige misser. Want dat leggen, het is niet wederom leggende het fundament. Dat woord fundament is het normale woord voor fundament. En dat woord leggen, dat klopt niet. Want het woord leggen wil zeggen nederwerpen. Dat is dat beroemde kataballo. Katabole, ons woord bal komt er vandaan. Dat is wat weggeworpen wordt. Dat is het woord nederwerpen, zoals het vertaald is ook in verband met de nederwerping van Satan in Openbaring 12. Nederwerpen. Daar had dus moeten staan in de vertaling, niet wederom verwerpende, niet wederom wegwerpende, niet nederwerpende, het fundament. Het fundament is gelegd. Paulus zegt, nu gaan we op het fundament bouwen. Maar dan toch zonder het fundament te verwerpen. Hebben u dat nog? Want dat fundament is het beginsel der leer van Christus. Uit het begin van dit vers. En hij zegt, we gaan tot de volwassenheid verder. Maar gooi daarmee wat we gehad hebben niet weg. Wij bouwen erop. En dat is wat hier werkelijk staat. Hè? En weer krijgen we dan dus van doen met het fundament is gelegd, daar valt verder niks meer aan te doen, dat is compleet en je zou het met rust moeten laten. Ik bedoel, dat is de basis voor wat er nu verder volgt. En dat zegt hij dan ook, dat gaat hij dan nu doen. Maar goed, de rest van het gedeelte hebben wij besproken toen, ook in de Gouden Geit. Dat moet maar voldoende zijn. Maar het gaat mij maar om dat fundament. Hè. Dat is gelegd, dat gooien wij ook niet weg, maar we blijven er niet mee bezig. Het is gelegd, er moet opgebouwd worden. Zie. Kortom, wij zijn wedergeboren door de dood en opstanding van Christus. We zijn met Christus gestorven, begraven en opgewekt, om het met twee verschillende apostelen te zeggen. En de bedoeling is nu dat van daaruit geleefd gaat worden. Gewandeld gaat worden, de Heer gediend gaat worden. Kortom, de bedoeling is dat wij onze gaven leren gebruiken en dus onze verantwoordelijkheid leren dragen. Nou. Terug weer naar 1 Korinthe 3. Niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus de Messias. Maar er gaat op gebouwd worden, was de bedoeling. En in ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Dat is de verantwoordelijkheid van elke individuele gelovige. Die verantwoordelijkheid ligt niet ergens anders. Laat staan bij de kerkvorsten en hun zogenaamde kerkrecht of iets dergelijks. Het ligt bij elke gelovige individueel. En dan gaat het verder met beeldspraak, want de apostel gaat niet zeggen wat u of ik zou moeten doen of waaruit uw of mijn gave zou bestaan. Dat is het punt niet. Maar hij gebruikt dus verdere beeldspraak en zegt, er gaat gebouwd worden. En ieder is voor zich verantwoordelijk. Dat zegt hij ook in Romeinen 14. En ieder zal voor zichzelf rekenschap geven en niet voor een ander. En een ander ook niet voor u. Dus, ieder voor zich. En dan, indien iemand op dit fundament bouwt, op dit fundament. Want daarnaast bouwen, ja, dat is helemaal niet aan de orde. Hè? Indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, want ja, zo worden tempels gebouwd. En het woord tempel is nog maar een paar versen te gaan, hè? Dan zijn we daar. Hè? En een tempel is veel goud, zilver en edelstenen. Maar er staat, indien iemand op het fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi en strooi. Want zo zou ik het onvermijdelijk vertaald hebben, was het stoppelen, stro. Hè? Dan begrijpt u toch hoe dat zit en wat dat uitbeeldt. Dat moet een kind kunnen begrijpen. Hè? Goud, zilver, kostelijke stenen, dat zijn edele materialen. Zij worden geacht betrekkelijk onvergankelijk te zijn. Begrijp je me goed? Goud vergaat, zei Petrus erover. Toch wel. Maar binnen deze oude wereld staan goud, zilver en kostelijke stenen voor onvergankelijke dingen. Dingen die blijven, die niet slijten in het algemeen enzovoorts. Dat zijn waardevolle zaken, blijvende zaken in principe. En hout, hooi en stro kun je ook mee bouwen. En er zijn hele volkstammen, die we gewoonlijk dan ook zo noemen, die huizen bouwen met hout, hooi en stro. Dat kan. U weet hoe dat gaat. Ze vlechten wat takken en wat stro in elkaar, smeren het aan met... Wilden ze gauw niet in binnen schieten wat ze erop smeren. Maar dat doet er nou niet toe. En zo maakt men een huis. En als het te moeilijk is om het vierkant te maken, nou ja, dan maak je het toch rond. Dan heb je helemaal geen hoeken. Kan niemand klagen dat de hoeken niet recht zijn. En dat doet men dan. Dan heet het een rondtafel. Hetgeen lastig is bij Sinterklaas als die komt, want die gooit zijn spullen altijd in een of andere hoek, zoals u weet. Wat toch wat lastig is. Vandaar dat men in Afrika geen Sinterklaas viert. Wat is het vandaag? 2 december. Nou ja, goed, laten we zitten. Zo gaan de gedachten dan soms. Maar men kan daarmee bouwen, maar je kan wel aan de gang blijven. Zulke huizen blijven niet lang bestaan, uiteraard. En ze zijn bijzonder brandgevaarlijk. Hout, hooi en stro. Ik denk, als u van plan was een huis te bouwen van hout, hooi en stro, hier in Nederland, dan moet u natuurlijk, weet ik hoeveel formulieren invullen om daarvoor toestemming te krijgen. Maar ik kan u zeggen, dat krijgt u niet. Ja, misschien wel, maar de brandweer keurt het af. Gauw klaar. Het is veel te gevaarlijk. Het is niet bestendig. Zie? Nou ja, daar zou niet mee gebouwd moeten worden. En de hele idee is natuurlijk dat goud, zilver of kostelijke stenen staat voor de eeuwige dingen. Voor de kracht gods, de blijvende dingen. Voor de kracht van onvergankelijk leven. Dat is de kracht van de Heer zelf, volgens de Hebreeënbrief. En hout, hooi en stro staat voor mensenwerk. U weet wat mensen maken? Ze willen gaan bouwen. Ze beginnen met klei, dat was toch nog iets nets waar ze het mee doen. Met klei, leem, zeg maar. En daar maken ze tichelstenen van. En omdat het goedkoop moet, en terwille van de aandeelhouders natuurlijk, wordt leem steeds meer vermengd met stro. Nou ja, zo was het in Egypte. Men lezen de eerste hoofdstukken van Exodus, toch? Dat is het slavenwerk van de mens. Wat blijft er van over? Niks. Ik heb het wel eens gezien trouwens in Egypte, wat er van over blijft. Men graaft in de grond zo'n helling af en dan zie je inderdaad, bij wijze van spreken, de overblijfselen van een bakstenen muur. Met voegen en al. Maar als je eraan komt en een beetje op wrijft, blijkt het gewoon toch allemaal gewoon zand te zijn. Het is namelijk niks. Er blijft niks van over. En dat wordt daarmee gedemonstreerd. Nou. Hout, hooi en stro. Een van de problemen die wij hebben is dat we soms niet weten wat goud, zilver of kostelijke stenen is. En weten ook niet zo goed of het misschien dan toch niet hout, hooi of stro is. Daar gaan de gewone kerkelijke ruzies dan ook meestal over. Omdat men het onderscheid in de praktijk niet kent. Ik moet u zeggen, ik heb in dat soort omstandigheden altijd één troost. Al zijn er die mij hierin niet volgen, maar ik vind het een hoopvolle gedachte. Wat de apostel hierna vertelt namelijk. Hij zegt, waar je ook mee bouwt, uiteindelijk zal blijken wat het is. En de hoopvolle gedachte mijnerzijds is dat houthooi en stro, nou ja, dat de hele handel, om zo te zeggen, wat lomp. Maar goed, dat de hele handel in het vuur gaat ooit een keer. En dan is maar de vraag of het vuur doorstaat. En wat ik dan zeker weet is dat goud, zilver en kostelijke stenen komt uit het vuur en zal ook niet meer verduisterd of verborgen worden door of bedekt worden door hout, hooi en stro. Misschien gaat het dan maar om één gouden speld in één hooiberg. Maar u weet hoe je een gouden speld in een hooiberg moet zoeken. Dat weet ik toch niet. Je steekt het zaadje gewoon in de hens, heet dat. In de fik. Dan is het even wachten. Maar daarna moet het lukken, lijkt mij. Hè? Nou ja, het is misschien verder gezocht. Maar u weet toch hoe dat is met het vuur. Zo werd vroeger het zilverpapier van het gewone papier gescheiden. Men steekt het gewoon in de brand en houdt het zilverpapier over. Makkelijk genoeg. Dat wat vergankelijk is, verdwijnt in het vuur. En het onvergankelijke komt er weer uit, is het idee. Als het er tenminste in was. Want tragischer wordt natuurlijk dat je de hooiberg in brand steekt en daarna is er echt niks meer, zelfs geen gouden speld meer. Dan is alles weg. En dat zal je maar overkomen. En de apostel zegt, daar krijg je spijt van. Zo zit dat, hè. Want hoe dan ook, hout, hooi en stro, dat bouwt lekker een eind aan. Het is ook heel goedkoop, het is makkelijk werken, enzovoorts. Het lijkt heel wat, maar het houdt geen stand, het schiet niet op. Zie? En dat is wat hier gezegd wordt. En het zal duidelijk zijn uit het verband dat je bij hout, hooi en stro zal moeten denken aan alles wat voortkomt uit de wijsheid van de wereld. Uit menselijke wijsheid. Want daar ging het over. En dat dus aan de andere kant goud, zilver en kostelijke stenen de uitdrukking is in deze beeldspraak voor alles wat voortkomt uit de wijsheid Gods. Want die twee stonden hiervoor tegenover elkaar en het is hier blijkbaar nog het geval. En dan staat er in vers 13, eens iegelijks werk, eens ieders werk zal openbaar worden. Van een ieder persoonlijk, net als aan het eind van vers 10. Een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwen, want vers 13, eens ieders werk zal openbaar worden. Niet wat we samen gedaan hebben, of zoiets, maar onze individuele bijdrage aan en in het werk Gods. Dat is waar het over gaat. Want staat er, de dag zal het verklaren. Terwijl het door vuur ontdekt wordt. Waarna de vraag is, wat heeft die dag ermee te maken? Kan het ook niet 's nachts aangestoken worden? Dan moet ik u zeggen, ja, maar het woord dag wordt hier gebruikt in de betekenis van oordeel. Dat is nou eenmaal een van de betekenissen van het woord dag. Dus niet de eerste betekenis, maar wel een veel voorkomende. Dag staat voor licht, tegenover nacht is duisternis. En als iets aan het licht gebracht wordt, is dat om het te oordelen. Daarom heten misdaden of zo, zonden heten werken der duisternis. U weet wel, ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Maar als de werken niet boos zijn, dan is het geen probleem om ze aan de dag te brengen. Dan worden ze van het licht bestraft. Dat wil zeggen, aan de kaak gesteld, gecorrigeerd, getest of hoe het maar heten mag. En dat is Efeze 5, van het licht bestraft. Maar het woord dag kennen wij nog als aanduiding van de rechtbank en de rechtspraak in het algemeen. De dag. We hebben allemaal geleerd, wij tenminste, dat was voor Kals, zal ik maar zeggen. Voor de Mammoetwet was dat nog. Leerden wij allemaal over Luther voor de Rijksdag te Worms. Dus toen leerden wij op de lagere school al dat het woord dag betekent een rechtbank. Een raad, een rechtbank. En daar had je ook nog trouwens de brand in de Rijksdag. En het was niet in Worms, maar het was in Berlijn. Een paar jaar later, zal ik maar zeggen. Hè? Wanneer het maar was. Hè? Dat weet u toch? Van der Lubbe was dat, ja. Kenten zijn zelfs de jaartallen geleden. Ben je ook nog van voorkals? Ik kan me niet meer zo goed herinneren, eerlijk gezegd. Wanneer. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar de dag is de rechtbank. Daarom wordt men voor de rechtbank gedaagd. Toch? En krijg je dus in je brievenbus... Nee, van de, krijg je niet in je brievenbus. Krijg je, van de deurwaarder krijg je een dagvaarding. Dan moet je naar de dag varen. Op een bepaalde datum die dan daarop staat. Dan moet je voor de dag, voor de rechtbank verschijnen. Voor de dag ermee. Laat eens zien. Geef het eens ter beoordeling. Dat is wat het is, hè. Over die dag gaat het. De dag, het oordeel namelijk, zal het verklaren. Aan het licht brengen. In het licht brengen. Zie? De dag zal het verklaren. Want het wordt door vuur ontdekt. Dan gaat namelijk stro en hooi eraf en hout. Dat zijn ideale bedekkingen, weet u wel. Als iets verstopt is, is het al gauw verstopt in het strooi en in het hooi. Of in het hooi. Nou ja, toch? Precies, maar die bedekking gaat eraf. Want de dag zal het verklaren omdat het door vuur ontdekt wordt. En dan staat er, en hoedanig... Eens ieders werk is, dan staat er weer eens ieders. En ieder van u, Corinthiërs, en inclusief de Urkers uiteraard. Hoedanig eens ieders werk is, zal het vuur beproeven. En dat is makkelijk genoeg. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, op het fundament. Die zal loon ontvangen... En zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Dat is gewoon het boek, de boekhoudkundige term voor verlies. Hè? Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal verlies lijden. Maar zelf zal hij behouden worden. En hier staat het dus heel uitdrukkelijk. Het gaat niet om iemands persoonlijke zaligheid als zodanig. Maar het gaat om of iemand loon ontvangt. Het probleem ervan is dat dat bij gelegenheid ook zaligheid heet. En dus ook behouden is, want het is in de grondtekst hetzelfde woord. Dus dat maakt de discussie erover soms wat lastig. Maar het zijn gewoon twee dingen. Men wordt wedergeboren, men wordt geacht daarna de Heer te dienen. Onder het nieuwe verbond, zegt 2 Korinthe 3, uiteraard. Want daartoe heeft God ons bekwaam gemaakt. En voor wat er in ons leven geproduceerd wordt aan werken, ontvangen wij loon. Als het tenminste... goud, zilver en kostelijke stenen waren. Als het blijvend is. Als het voortkwam uit het werk Gods in ons en door ons. En indien niet, nou ja, dan verdwijnt het. Want alles wat komt uit deze oude schepping zal verdwijnen. Godzijdank. En daarom heeft het geen zin om bezig te zijn binnen de kaders van deze oude schepping. Het verdwijnt namelijk toch. Het heeft geen enkele zin. En men derft, men mist dan loon, heet dat in de tweede Johannesbrief bijvoorbeeld. Kijk, wat hier beschreven wordt, is inderdaad dat wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dat is 2 Korinthe 5, maar ik zoek eerst op Romeinen 14. Waar het staat in... Nou ja, Romeinen 14 vers 10 dan maar, helemaal precies. Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder, of ook gij, wat veracht gij uw broeder, want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. En dan vers 12, zo dan een ieder van ons, dat is weer datzelfde, een ieder, een iegelijk, een iegelijk van ons zal voor zichzelf aan God, Goden, rekenschap geven. Dat wil zeggen, afrekening houden. Het zal afgerekend worden. Het heeft namelijk van doen met dat loon dat wij zouden ontvangen. En hier vinden we het eerst vermeld, die term, de rechterstoel van Christus. En die wordt ook genoemd in 2 Korinthe 5. Vaker niet, staat erbij. Nee. 2 Korinthe 5 is dat. Waar ook gesproken wordt over dezelfde dingen. In hoofdstuk 3 en 4 wordt gezegd dat wij bekwaam zijn gemaakt om Gods dienaren te zijn onder het nieuwe verbond. En niet onder het oude, dat is hoofdstuk 3. Wij zouden als dienaren van het nieuwe verbond niet vertragen, bezwijken. Dat is 2 Korinthe 4. Bovendien, het is misschien zwaar werk, maar staat er in vers 17 van 2 Korinthe 4. Onze lichte verdrukking die haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Loon namelijk zouden wij ontvangen. En dat wordt hier ook met beeldspraak naar voren gebracht. Dat is vanaf 5 vers 1. Volgende vers meteen natuurlijk. Waar staat wij zullen een verheerlijk lichaam ontvangen in de toekomst. Maar de bedoeling is dat wij weliswaar een verheerlijk lichaam hebben. Dat kan niet missen. Dit wordt een hemels lichaam en niet een aards lichaam. Het is een verheerlijk lichaam. Maar de bedoeling is dat het niet naakt is, maar bij voorkeur bekleed en bij nog grotere voorkeur overkleed, heet dat. Met andere woorden, het gaat over heerlijkheid. Een heerlijkheid die aan de buitenkant gezien kan worden en het wordt beschouwd als loon. Het blijft allemaal beeldspraak, daar kan ik ook niks aan doen. Dat is omdat wij ons die dingen toch niet letterlijk kunnen voorstellen hoe dat is. Maar het beginsel van dat wij loon zullen ontvangen en dat het van doen heeft met de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, met dank aan Romeinen 8. Ja, dat is een duidelijke zaak. En daarom staat er ook, en dat is vers 10 inmiddels van 2 Korinthe 5, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dat gaat inderdaad over rechtspraak. Opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet of verschiet is, naar dat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Precies. En als het kwaad is, dat wil zeggen, het was wel goed bedoeld, maar het was hout, hooi en stro. En ik neem maar aan dat het goed bedoeld was. Hè? Want zo cynisch ben ik nou ook weer niet. Het zal wel goed bedoeld zijn. Hout, hooi en stro. Maar het goede is uiteraard goud, zilver en kostelijke stenen. En dan gaat het weer verder met wij dan wetende de schrik des Heren, dat wil zeggen wij dan wetende dat dit zal gebeuren, zijn trouwen onze bediening en bewegen de mensen tot het geloof. En daarom bidden wij u van Christus wegen, laat u met God verzoenen, et cetera, et cetera. Want zo gaat hoofdstuk 5 dan verder. Maar het blijft altijd diezelfde gedachte. En wat het begrip rechterstoel betreft, men heeft het in de loop der tijd nogal eens willen verzwakken. Omdat men, zeker in evangelische kring, wat moeite heeft met rechtspraak. Men heeft immers 5 teksten uit het hoofd geleerd. Nou, 10, dat moesten wij vroeger. 10 teksten uit het hoofd leren. En daar staat onder andere bij die tekst van wie gelooft. Wie niet gelooft is al reden veroordeeld, maar wie gelooft wordt niet veroordeeld. En het idee van de rechterstoel, dat past daar dan niet in. Simpele zielen als wij soms zijn. Maar het past er wel degelijk in. Alleen het is een oordeel niet over wie wij zijn, maar over onze werken. En het gaat niet om straf te krijgen, want die krijg je niet. Maar het gaat erom of je loon ontvangt. En daarna wordt in de Bijbel ook vastgesteld dat het niet ontvangen van loon in de praktijk wel degelijk door ons als straf zal worden ervaren. Maar strikt genomen, het is niet negatief. Het is ook niet positief, het is nul. En dus kan het ook niet als straf beschouwd worden, maar ook niet als loon. Dat is neutraal, niks. Dan ben je niemand, dan was je niemand, dan deed je niks. Je leven is zinloos geweest, het was ijdel. En je leven lang, en dat is verbazend lang, de eeuwigheid, je leven lang loop je daar rond en iedereen kan aan je zien dat het je in de tijd niks kon schelen. Toch? Hoe trots je er hier ook was dat je een kind van God was en... En je kon niet meer verloren gaan, nee, dat is ook zo. Maar je kan wel loon missen. En dat is waarover gesproken wordt. Zelfs in dreigende termen, moet ik u zeggen. Hè? Maar goed, wat ik nog even snel wilde zeggen was... Dat woord rechterstoel van Christus krijg je alleen op deze twee plaatsen die ik genoemd heb. Dat is Romeinen 14 vers 10 en 2 Korinther 5 vers 10. Het woord rechterstoel zelf kom je wel degelijk vaker tegen... Ongeacht of het ook zo vertaald is of niet. We kennen de rechterstoel van Pilatus. Wij kennen de rechterstoel van Herodes. Die van Gallio in Handelingen 18. En ook die van Festus in Handelingen 25. En zelfs die van de keizer eveneens in Handelingen 25. Zodat je er niet uit kunt redden met te zeggen Bema. Want dat is het woord. Bema betekent een soort houten podiumpje. Of zoiets. Zo, want het is eigenlijk niet echt een rechtbank of rechterstoel. Stellage. Stoel is een stellage, dat weet u, hè. Een soort houten podium. Ik kan wel zeggen, dat woord betekent dat. Het betekent zelfs voetstap en is zo vertaald in Hebreeën 11. Toch? Waarvan Abraham staat... Nee, het is niet Hebreeën 11. Het is Handelingen 7, de reden van Stefanus. Abraham bezat niets... In het beloofde land zelfs geen voetstap, geen bema. En dan kun je zeggen, het woord betekent een voetstap, maar de gestelte worden voor de voetstap van Christus betekent uiteraard niks. Het is wel degelijk in de praktijk het woord voor de rechtbank, de rechterstoel. En dat zijn we een beetje kwijt, maar voorheen was het altijd zo, ook in Europa, dat als je voor de rechtbank verscheen, dan verscheen je voor de balie. Dat is een houten stellage, daarachter zitten de heren. Edelachtbaren zal ik maar zeggen. Tenminste, vroeger waren ze dat. Edelachtbaren. Maar vooruit, hè. Je verscheen daarvoor. Dat hoort bij de hele outfit en entourage. Dat kan ik ook niet helpen. En het is van oudsher ook altijd zo geweest. Vanaf een verhoging, want zij vertegenwoordigen een hogere macht. Met een kleine letter overigens. Maar een hogere macht waar je onder staat. De wet. En vandaar. En zo kennen we dus in de Bijbel wel degelijk de rechterstoel van Christus, die ons niet meer zal verloren doen gaan in absolute zin, maar voor wie het wel eens zo kon zijn, dat blijkt dat al onze werken voor hem van geen enkele betekenis zijn geweest. Maar het was toch gebouwd op het fundament? Ja, misschien wel, maar het doet weinig de zaak, het was toch hout om je stro. U bent gewaarschuwd. Niettemin staat er, vers 14, zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft, zo heeft hij loon. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal verlies lijden. Dat is niet onder nul, maar dat is mindering op het loon. En dat heet dan verlies, omdat er op meer gerekend had moeten worden. De uitdrukking daaromtrent vindt u in de tweede Johannesbrief... Waar staat in 2 Johannes vers 8. Zie toe voor uzelf. Daar heb je hem weer, hè? Ieder voor zich. Zie toe voor uzelf dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. En het verlies of de schade waarover gesproken wordt, wil dus zeggen loonderving. Daar komt het op neer. En dat heet dus verlies lijden. Ook in de tweede Johannesbrief dus. En terug in 1 Korinthe 3. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden, maar zelf zal hij behouden worden. Hij zelf. Maar van zijn leven, zijn werken, een ander woord daarvoor is gewoon ziel, blijft niets over. Daarom worden deze dingen... benoemd in verband met de ziel. Namelijk, het heet zaligheid van de ziel bij Jacobus. En dat is wat anders dan zaligheid van de geest of naar de geest. Dat laatste heeft van doen met wedergeboorte als zodanig. En de zaligheid van de ziel wil zeggen de zaligheid van het nut, zou ik maar zeggen. Praktisch nut, uitwerking van de wandel van de gelovigen. Zijn werken dus. En daarnaast wordt natuurlijk in het Nieuwe Testament ook menigmaal gesproken over goede werken, welke God voorbereid heeft op dat wij daarin zouden wandelen. Deze uitdrukking is uit Efeze 2, vers 10 of 11 is het. Maar er zijn veel meer van die schriftplaatsen, een stuk of 20 geloof ik, waarin over die goede of betere werken gesproken wordt. Dat zijn de werken die voortkomen uit geloof en uit onze dienstbaarheid aan onze Heer. En voor die werken zal men wel degelijk loon ontvangen, want het principe, het Bijbelse principe is loon naar werken. De arbeider is zijn loon waardig. Zij werden geoordeeld, jongste dag Openbaring 20. Zij werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En een basale uitdrukking in dat verband is uit Romeinen hoofdstuk 2. Waar eerst gesproken wordt over ongelovigen in Romeinen 2 vers 5. Naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf toorn, alsof het een schat is. In de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, welke een ieder, daar komt hij weer, een ieder zal vergelden naar zijn werken. Degene wel die, met volharding en goed doen, degene wel die heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven, maar degene die twistgierig zijn en die de waarheid ongehoorzaam zijn, doch der ongerechtigheid gehoorzaam, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden. Dat wil zeggen, het is naar werken. Waar het gaat om de ongelovigen, gaat het om werken des ongeloofs, om zo te zeggen. En bij gelovigen gaat het om werken des geloofs, want dat is dan de uitdrukking min of meer. Bij ongelovigen gaat het om straf, strafmaat of hoe het maar heten mag. En bij gelovigen gaat het om loon. Maar het gaat natuurlijk om de hoeveelheid daarvan. En dat is wel degelijk naar werken. En daarmee zijn we weer terecht bij een oude discussie. De vraag of onze werken bijdragen aan onze zaligheid. Het antwoord is aan uw wedergeboorte niet. Maar waar zaligheid, de term is net zo goed voor het loon dat wij zullen ontvangen, wel dus. En daarmee zijn al de betrokken schriftplaatsen feitelijk verklaard. En meer zeg ik er dan nu maar niet over. Waar het om gaat is dus dat onze levens wel degelijk van belang zijn voor onze eeuwigheidspositie. En men kan schade lijden, niettemin zelf, terug in 1 Korinthe 3 vers 15, zelf zal hij behouden worden, doch al zo, namelijk als door vuur, op deze wijze. En dan verder, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt? Het is heel eigenaardig, deze uitdrukking, weet gij niet. Die wordt vele malen gebruikt in deze brief. Hier in 1 Korinthe 3 vers 16, daarna in 1 Korinthe 5 vers 6, weet gij niet dat een weinig zuurdeesem het gehele deeg zuur maakt? En dan voor de rest in 1 Korinthe 6, vele malen, namelijk, weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? Weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? Weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Weet gij niet dat die de hoer aanhangt één lichaam met haar is? Weet gij niet dat uw lieder lichaam een tempel is van de Heilige Geest? En weet gij niet dat degene die de heilige dingen bedienen van het heilige eten? Met andere woorden, ze wisten niet veel, blijkbaar. Maar tegelijkertijd, zij hadden die dingen moeten weten. En zo moeilijk zijn ze nou ook weer niet. Hè? Het wordt in ieder geval bekend verondersteld en de apostel roept het weer op. Weet gij niet? Nee, ze waren wijs naar wereldse normen. Maar deze Bijbelse waarheden, ja, die speelden kennelijk geen rol van enige betekenis. Weet gij niet? In de Romeinenbrief is het andersom, hè? Wij weten. Nog sterker, wij zijn verzekerd. Maar het is hetzelfde uiteraard. Wij weten dat omdat God het ons geopenbaard heeft. Maar hier zit het probleem. Ze hadden er geen belangstelling voor. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt? Let op, er staat twee keer hetzelfde, hè? Vers 16 van 1 Korinthe 3. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in uw lieden woont? Maar dat is twee keer hetzelfde. Weet gij niet dat de geest Gods in uw lieden woont, is hetzelfde als weet gij niet dat gij Gods tempel zijt. Want een tempel is de plaats waar God woont. Als wij een tempel zijn, wil zeggen dat God dus in ons woont op een of andere wijze. En dus wordt het hier blijkbaar herhaald. Wij zijn waarschijnlijk vertrouwd overigens met die gedachte dat de gemeente beschreven wordt als tempel. Al moet ik u zeggen dat dikwijls die uitdrukking dan toch niet begrepen wordt. Hè. In de eerste plaats, er komen nog wat schriftplaatsen met een gelijksoortige uitdrukking. Maar in de eerste plaats, zoals het hier staat, staat gij in het meervoud. Dat kun je niet zien in het Nederlands. Soms wel, maar dan het meervoud van gij is gijlieden. Maar het wordt niet altijd zo vertaald. Maar het is meervoud hier. En het blijkt uit de tweede zin, de parallelle zin, dat de geest Gods in u lieden. Want u lieden is het meervoud van u. Dat gebruiken wij helemaal niet meer. Maar het is wel van belang dat wij het hier zien. Hè? Dat gij en dat u lieden is meervoud, maar de tempel is enkelvoud. Nou, weet ik dat wij niet meer zo nauwkeurig zijn in ons taalgebruik. Dan zeg ik het nog voorzichtig. Maar wat hier gezegd wordt, is dat gijlieden, dat is meervoud, dat zijn de gelovigen bij elkaar. Die gelovigen gezamenlijk vormen één tempel, enkelvoud. De gemeente is één tempel. Laat me goed tot u doordringen. Dat dus ook gezegd kan worden, maar dat is in tweede instantie, dat elke gelovige zo'n tempel is, dat is wel zo en zo komt het ook wel voor, maar het is niet de normale gedachte. De normale gedachte is, de gemeente is één tempel. De gemeente namelijk, ik heb het nog nagevraagd aan Petrus, die heette Steen, dus die was van die beweging, zal ik maar zeggen, die had verstand van de tempelbouw, hè. Die, als hij erover begint te spreken, haalt hij wel vijf verschillende schriftplaatsen uit het Oude Testament door elkaar. Vind ik altijd leuk, zulke dingen. Maar die zegt, wij zijn levende stenen en wij worden als levende stenen samengevoegd met die ene levende steen. En die ene steen is Christus uiteraard. Wij worden aan die eerste of ene steen toegevoegd en zo gebouwd tot een geestelijk huis, namelijk tot een tempel, namelijk tot een koninklijk priesterdom. Heb je dat nog? Wat was dat? 1 Petrus 2, geloof ik. Nou, maar die losse stenen, die maken deel uit van de tempel. Je kunt ze aanwijzen en zeggen dat is de tempel, maar alleen als ze deel uitmaken van het geheel. En in theorie mogen dat zo wezen dat elke gelovige daar dus deel van uitmaakt. Maar u weet, de theorie is niet interessant. Het gaat over de praktijk. En de vraag is of wij in ons praktische leven daadwerkelijk deel uitmaken van die tempel. Ik heb het niet over de theorie. Het gaat erom of we ook als zodanig praktisch functioneren. Want als wij ons afsluiten van het geheel en gewoon ons eigen leven leiden buiten elk gemeentelijk verband dan wel gemeentelijke verantwoordelijkheid, zijn we gewoon in de praktijk losse stenen en een losse steen aanwijzen en zeggen dat is de tempel of een tempel. Ja, dat is een hardnekkig misverstand natuurlijk. Hè? En ook noodlottig mag ik wel zeggen, want het is gewoon niet zo. Er zijn mensen die uitroepen, je weet wel, ons lichaam is één tempel. Daar ben ik nooit gevoelig voor die argumentatie. Dat staat nog te bezien of dat zo is. Dat is een mooie theorie, maar daar gaat het niet over. Het gaat over de praktijk. En in de Bijbel is dat ook zo, want ik ga u nou echt geen schriftplaatsen verder opnoemen waarin de gemeente als tempel beschreven wordt. Dat bovendien, dat zijn er nogal wat. En daarna kom ik nog vanzelf bij al die schriftplaatsen waar staat dat de gemeente een bouwwerk is. En dan nog de schriftplaatsen waar de gemeente gebouwd wordt. Dan heb ik er nogal wat, dus dat gaan we nou maar niet doen. Maar ik noem u wel, even in de gauwigheid, Hebreeën hoofdstuk 3... om aan te geven dat mijn uiteenzetting van zojuist wel degelijk Bijbels is en niet maar een filosofie mijnerzijds. Want daar staat dat in der tijd, Hebreeën 3 vers 2, Mozes trouw was aan degene die hem aangesteld had in geheel zijn huis. Maar dat huis is het volk Israël, was het volk Israël. Daarna wordt gezegd dat wij deel uitmaken van een ander huis, namelijk van de gemeente. En daarvan staat in vers 4, en ieder huis wordt van iemand of door iemand gebouwd, maar die dit alles, de gemeente namelijk, gebouwd heeft, of aan het bouwen is, kan ook nog, is God. En dan, en Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis als dienaar. Vers 6, maar Christus is getrouw aan degene die hem gesteld heeft als de zoon, niet als dienaar, niet als personeel, maar als de zoon en erfgenaam over zijn eigen huis, dat is de gemeente, zijn eigen huis. En waar Christus God is, is dat huis dus een tempel per definitie, hè? Christus is getrouw als de zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, maar er is niet een punt achter. Wiens huis wij zijn, komma, indien wij, dus er wordt een voorwaarde aan verbonden, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vasthouden. En die laatste uitdrukking, de roem en hoop tot het einde toe vasthouden, die uitdrukking wordt soms iets anders geformuleerd, maar wordt een keer of zes herhaald hier in Hebreeën. Nu ik het hier toch heb liggen, het staat ook in vers 14, aan het eind van het vers. Nou, het hele vers. Wij zijn Christus deelachtig geworden, wij zijn zijn huis, zo wij anders het begin van, beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vastbehouden. Want de Paulus zegt hier, ja, dat is mooie theorie, maar ik heb het niet over theorie. Ik heb het over hoe in de praktijk de situatie is. En de achtergrond ervan is, dat en iedereen schijnt hoort dat te weten, de Hebreeënbrief is geschreven om aan te geven dat wij als gelovigen niet leven onder de inzettingen van het oude verbond, maar onder die van het nieuwe verbond. Niet onder Mozes, maar onder Christus. En niet onder Aaron, maar onder Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. Enzovoorts. Zie? En het vasthouden van deze beginselen wil zeggen dat we ook inderdaad staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Die uitdrukking komt uit de brief aan de Galaten. Maar de brief aan de Galaten heeft precies dezelfde strekking. Namelijk, wij zijn uit genade zalig geworden en we zouden uit genade leven. En niet onder de wet, niet onder het oude verbond. Er zijn twee van die brieven in het Nieuwe Testament die precies dezelfde strekking hebben als geheel. Het is de inhoud van de brief als zodanig. Niet onder de wet, maar onder de genade. Niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. En Paulus zegt, ja, wij zijn zijn huis. Ja, maar alleen als je ook inderdaad volgens de beginselen van het huis leeft. Onder de huisregels van het huis. Niet, dan moet je niet tegelijkertijd onder de wet willen leven, want dan hoor je er toch niet bij. In de praktijk kun je wel roepen, ik ben een dienaar van het nieuwe verbond. Ja, dat kan wel zijn, maar als je geen priesterlijk werk verricht als priester van het nieuwe verbond, dan heb je het recht niet om dat te zeggen. Die heb je toch, hè? Ik zeg dat zo vaak. Iemand is priester op grond van geboorte, in het Oude Testament. Maar Dat heeft consequenties. Iemand kan pas echt zeggen dat hij priester is, als hij ook inderdaad priesterlijk werk doet. Toch? Dan is pas echt waar. Ik bedoel, je kan een diploma fietsenmaker, waarom heb ik het hier altijd over fietsen eigenlijk? Maar je kan een diploma fietsenmaker hebben, maar als je geen fietsen maakt, hoezo ben je dan fietsenmaker? Toch? Ik wil wel zeggen, ik ben dienaar van het nieuwe verbond, maar ja, dat is alleen waar en met recht als je ook dat ook inderdaad praktiseert. En dat staat hier dus ook, en de hele brief is een oproep om in de praktijk zich onder het nieuwe verbond te stellen en te naderen tot de troon van Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond, de troon der genade. En met de woorden van Galaten, we zijn in de vrijheid gebracht. Ja, laat ons dan ook staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat ons dan ons geen ander juk laten opleggen enzovoorts. En elkander dienen door de liefde. Dat zijn zo de termen. En hier staat dus in 3 vers 14, wij zijn Christus deelachtig geworden. Ja, als dat waar is dat wij deze vaste grond tot het einde toe vasthouden. En wat dacht u van, want het ligt hier ook nog open in mijn Bijbel, 4 vers 14, wij hebben een grote hoge priester. En dus zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Zie? Want het roepen van we hebben een hoge priester, ja, dat is academisch, heet zoiets. He? Interessant, maar gaat u verder? Daar heb je niks aan. En later worden die dingen nog een paar keer herhaald, he, in deze brief. Nou ja, dat hoef ik eigenlijk niet te lezen. In hoofdstuk 10 is het ook weer zo, he? Vers 23. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop houden, vasthouden en op elkander acht nemen. En zo verder. Nee, goed, ik laat het daar verder maar bij. Alzo wij een onbeweeglijk, ik laat het er niet bij. Daarom alzo wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen. Ja, laat ons de genade vasthouden. Dat is 12 vers 28. Nee, het zal er nog wel een paar keer staan, maar die schieten me zo gauw niet binnen. Zie. En dan terug naar Hebreeën 3 vers 6. Christus is trouw als de zoon en erfgenaam van zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, indien. En er staat niet indien wij wedergeboren zijn, want dat is niet voldoende, dat is alleen de theorie. Indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vasthouden. Dat wil zeggen, als we daar ook werkelijk uit leven en ons dus stellen onder de huisregels, om zo te zeggen, van dit priesterlijke huis, van deze tempel. En daarna sla ik gewoon even een paar bladzijden terug naar 1 Timotheüs 3. Vanaf vers 14. Deze dingen schrijf ik, als u mij vraagt, alles wat hij schreef, schreef hij met dezelfde doelstelling. Maar hier staat, deze dingen schrijf ik, hopende zeer haast tot u te komen, maar u weet, hij was nogal vaak verhinderd door de Satanas, staat er dan. Het is leuk, hè? Maar de Satanas heeft mij verhinderd. Anderen noemen dat leiding van God. God heeft het anders geleid, maar het was de Satanas die het verhinderde. Dat staat in 1 Thessalonicense, maar goed. Heb je nog wat om over na te denken? Jazeker. Deze dingen schrijf ik u hopende zeer haast tot u te komen. Maar zo ik vertoef en dus niet voorlopig kom. Deze dingen schrijf ik opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Hoe men zich heeft te gedragen. Wat van de huisgenoten Gods, uit Efeze 2 dus weer, verwacht mag worden. Dat wil zeggen, wat de Heer van ons verwacht in dit huis. En er staat meteen al weer iets bij wat daar licht opwerpt. Er staat namelijk meteen het huis, hoe men in het huis Gods moet verkeren. Het huis is de gemeente van de levende. Dat wil zeggen, de werkende, de actieve God. Komma, een pilaar en vastigheid der waarheid. Want de eerste verantwoordelijkheid van de gemeente is dat de gemeente de waarheid betracht, heet dat. Betracht, de waarheid betrachten, uit Efeze 4. De waarheid bewaart, praktiseert, bewaart, maar daar ook in de praktijk dus uitleeft. Want de tempel is de tempel natuurlijk omdat God er woont, maar in tweede instantie, op lager niveau, in de tempel is de tempel omdat daarin het woord Gods bewaard en gesproken wordt. En dat weet u, de essentie van de tempel is dat daarin is het heilige der heiligen en daarin staat de ark des verbonds en dat is het centrum van het heilige bouwwerk en daarin worden de twee stenen tafelen bewaard. Als uitbeelding, type, als symbool van het woord van God. En wij als tempel Gods hebben de verantwoordelijkheid het woord Gods te bewaren. En daarna gaan we weer naar wat algemenere termen en zeggen, nou ja, de functie. Laat ik het anders zeggen, zoals Petrus het zegt, die zegt, wij zijn een tempel, levende stenen, gebouwd op die ene steen, en daarmee zijn wij dus een priesterlijk volk, maar de verantwoordelijkheid van priesters was het bewaren van het woord van God. En dat is dus in het algemeen de verantwoordelijkheid van de gemeente, nu ook hier op aarde. Wij zijn namelijk dat priesterlijke volk dat van Gods wegen is aangesteld om zijn woord te bewaren en dus te prediken en te dienen en te gebruiken en wat het maar weer wezen mag. Dat is de functie van Israël in oud-testamentische tijd, maar ook de functie van Israël straks na hun bekering en de wederkomst van Christus. Maar in die tussentijd is het onze positie als volk van God. Huis Gods. En u weet, huis betekent ook volk, hè? Nou, huis Gods, een praktische aangelegenheid. En dat dienen wij te weten. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt? Implicerend, wij, of gij, want hij richt zich tot de Korintiërs. Gij wordt geacht de wijsheid Gods te bewaren en niet de wijsheid van mensen. En voor zover men die wijsheid dan wel het woord Gods bewaart, zal men ook dien overeenkomstig wandelen en dus ook werken. Dat zijn de goede werken en niet de kwade dus. Men zal voor dat goede ook inderdaad loon ontvangen. En dat is wat de Heer van elke gelovige verwacht. En niemand van ons kan zeggen dat hij daartoe niet bekwaam is. Je kunt op zijn minst dat woord van God aanvaarden en daaruit leven. En als u denkt dat u daar te dom voor bent, die kans is vrij groot. Als u denkt dat u daar te dom voor bent, heb u nog geen excuus, want er staat, indien iemand het aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. Etcetera, want er staat op vele plaatsen ook met andere woorden. Zie. Trouwens, wij hadden al gelezen, we hebben de geest van God ontvangen, opdat wij zouden weten, weet gij niet, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En daarna de tweede Korinthebrief, onze bekwaamheid is uit God die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond, etcetera. Dus je hebt nooit enig excuus. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt? Weet gij niet dat de geest Gods in u lieden in de gemeente dus woont? En andersom. Zo iemand de tempel Gods schendt, dat wil zeggen beschadigt, dien zal God schenden. Dat wil zeggen, die zal van Gods wegen beschadigd worden en dus schade lijden. Maar dat stond al twee versen eerder. Want de tempel Gods is heilig, en dat wil zeggen aan God gewijd, dat is wat ik altijd zeg bij heilig, dat is de enige echte betekenis. Tempel staat in dienst van God en God zorgt voor zijn spullen. Dat wil zeggen, die laat dat maar zo niet toe, dat die tempel beschadigd wordt. En dan nog wat, wij zijn daarbij terecht niet alleen maar bij het idee dat wij een positief aandeel zouden hebben in de gemeente, in het werk Gods, maar ook bij het idee dat het wel eens zo zou kunnen zijn in de praktijk dat wij een negatief aandeel daarin hebben. Dat wil zeggen dat wij dat werk van God schade doen. Want dat staat er, wie de tempel schendt, en het is niet geschreven aan of ten behoeve van ongelovigen, maar voor degene die van die tempel deel uitmaken. Men kan binnen de gemeente wel degelijk die gemeente schade toebrengen. Van binnenuit, om zo te zeggen. En daarom wordt van bijvoorbeeld van, hoe heet die jongens ook alweer, ik ben ze hun namen kwijt, doet er ook niet toe, maar van hen staat, hun woord zal voorteten gelijk de kanker. Daar word je dan niet vrolijk van zulke dingen. In de gemeente. Gelovigen, wedergeboren mensen, die niet het werk ondersteunen, maar die het werk schade berokkenen. En u weet waar dat vandaan komt. Dat komt bij de Satanas vandaan, zal ik dan maar zeggen. De tegenstander, maar die doet dat heus hoor. En de waarschuwing is dat we ons daarvoor niet laten gebruiken. Want als wij de tempel gaan beschadigen, zal hij ons schade doen lijden. Niet in de zin dat we niet behouden zijn als zodanig, dat stond hier al. Maar je zal maar in je naakje lopen tot in lengte vandaag in de eeuwigheid. En u weet, de eeuwigheid duurt heel lang. Iemand zei vooral het laatste stukje. Het is niet gepast om er grap over te maken, denk ik. Maar ik zeg het maar laconiek en objectief zoals het hier in de Bijbel staat. Hè? Want de tempel Gods is heilig. Nog eens een keer, welke gij zijt. Niemand bedriegen zichzelf, vers 18. Zo iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld en u merkt dat we nog steeds gewoon zijn in hoofdstuk 1, hè, eigenlijk. De wijsheid van de wereld, daar gaat het over. Zo iemand onder u denkt dat hij wijs is in de wereld, die wordt dwaas opdat hij vervolgens wijs mogen worden. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God. Al die menselijke overleggingen die komen voort uit deze zienlijke gevallen, zondige, mankerende wereld, waarin niks goed is, waarin niks volmaakt is. En daarmee kan niet bijgedragen worden aan het werk Gods. En wat dus noodzakelijk is, dat wij die wijsheid van God, die bestaat in verborgenheid, 2 vers 7, dat we die wijsheid van God leren verstaan. Dat wil zeggen, ons eigen maken, ons van Gods wegen laten onderwijzen voor het praktische leven. En daartoe is het noodzakelijk dat we al die menselijke overwegingen nou eens een keer laten vallen. Goed, daar laten we het voor vanavond weer bij. En zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we ons bewust mogen zijn gekocht te zijn uit deze duistere, ijdele wereld. En dat u ons geplaatst hebt in het licht, opdat wij in dat licht ook daadwerkelijk zouden wandelen. Opdat het licht in onze harten zou schijnen om te geven verlichting. Opdat we ook deel zouden hebben aan de heerlijkheid van Christus straks in de toekomst. Wij danken u dat we mogen beseffen, omdat u het openbaart in uw woord, dat u voor ons loon en erfenis bewaart in de hemel. En dat u ook ons bewaart voor die erfenis. En daarom bent u het die ons door uw geest wilt leiden in heel de waarheid. Ons wilt laten weten de dingen die u ons geschonken hebt. Omdat we daardoor ook daadwerkelijk zouden opwassen individueel tot de mannelijke rijpheid, tot zoonschap. Opdat wij van u straks ons loon mogen ontvangen. En we danken u dat we ook daarom vanavond hier bij elkaar mochten zijn. In de eerste plaats als gelovigen die zich willen laten onderwijzen door uw woord. Opdat we u leren kennen, uw werk leren kennen, vooral in onze tegenwoordige tijd. En uw wil mogen beproeven, ook voor ons eigen individuele leven. Wij danken u daarom dat we met vrijmoedigheid tot u mogen naderen en zeggen, Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? Opdat uw naam in ons mogen verheerlijkt worden. Wees u daarom ons nabij, met uw genade en met uw kracht, om Christus wil. Amen.